Ons hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heeren, Heeren. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Ja, tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn goddelijke hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, we gaan zingen met elkaar. Uit Psalm 22, het 12e vers, gij die God vreest, gij allen prijst de Heer, dat Jacob's zaad zijn grote naam vereer. Ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. 12e vers van Psalm 22. Gemeente met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden. Met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit Psalm 85 en daarvan het 4e vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet en de vrede met een kus van het recht begroet. En dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Wat er verder volgt in Psalm 85, het 4e vers. Nadat we het geloof beleden hebben met de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. nedergedaald ter helle. Den derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We gaan twee gedeelten lezen uit de Heilige Schrift. Allebei vindt u ze in het Nieuwe Testament. De eerste in de Galatenbrief, het derde hoofdstuk. We lezen met elkaar de eerste 9 versen. Daarna lezen we uit Lucas het bekende kruisevangelie, het 23e hoofdstuk, de versen 33 tot 45. Maar eerst de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Galatië, het derde hoofdstuk. De eerste 9 versen. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, de welke Jezus Christus voor de ogen is tevoren geschilderd geweest onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Heb gij de geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, dat gij met de geest begonnen zijt? Voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs? Die u dan de geest verleent en krachten onder uw werk, doet hij dat uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham, God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift, tevoren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, die worden gezegend met de gelovige Abraham. We gaan naar Lucas, het 23e hoofdstuk, en we beginnen te lezen bij vers 33. Bij mij staat er boven de kruisiging. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisten ze hem al daar en de kwaaddoeners de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hen beschimpte hem, zeggende: andere heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verloste, zo hij is de Christus, de uitverkorene van God. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. Er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordde, bestrafte hem, zeggende: vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze, die heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en het werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende uren toe, en de zon werd verduisterd. Het voorhangsel des tempels scheurde midden door. Tot zover. Drie gedachten. De eerste gedachte is: voor het laatst gezien. De tweede gedachte is: voor het laatst gehoord. En de derde gedachte is: voor het laatst gelezen. Voor het laatst gezien en voor het laatst gehoord en voor het laatst gelezen. Laten we samen om een zegen vragen, gemeente. Samen bidden. De rotsen scheurden, de harten van mensen braken en het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, door de verse en levende weg die gebaand is door het bloed van het lam, in het heilige der heiligen hierboven. Het voorhangsel is gescheurd. Niet door kracht en niet door ons geweld, maar door het werk van uw lieve Zoon hebt u ruimte gemaakt in het heilige der heiligen. De plek waar u woont, waar de ark staat en het verzoendeksel en het bloed wordt gesprenkeld. Niet alleen op de weg naar boven, maar ook in het heilige der heiligen zelf. Daar is de vloer rood gekleurd van het bloed van uw lieve Zoon. Daarom zegt u door de mond van de apostel: laat ons met vrijmoedigheid toegaan omdat er bloed gevloeid heeft. Daarom zijn wij ook vanmiddag bij elkaar in uw huis, lieve meester. Als die toegang er niet was tot de hemel hierboven, konden we naar huis gaan. Want dan zouden wij alles uit de kast halen om dat dikke voorhangsel waar de engel op geborduurd staat met een zwaard, hoe zouden wij dat voorhangsel kunnen laten scheuren? Maar u hebt zonder ons voor ons ruimte gemaakt in het hemel of hierboven. Voor al degenen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. Daarom komen wij vanmiddag tot u om te luisteren wat u tot ons te zeggen hebt. Wij hebben nodig dat u onze oren doorboort en dat u door de Heilige Geest het woord in ons hart binnendraagt. Wij herinneren u eraan dat u dat beloofd hebt. U hebt gezegd dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Geen twijfel mogelijk. Er komt de hele hel er tegenop, maar u hebt gezegd die zullen leven. In de eerste plaats zijn we daarom vanmiddag naar het huis van het gebed gekomen, omdat hier mensen zijn die onverzoend zijn. Die de weg van het bloed nog nooit bewandeld hebben. Die erover gehoord hebben, maar ze hebben het toch niet gehoord. Ze hebben erover gepraat en ze hebben ervan gelezen. Maar het is langs hun heen gegaan, ze hadden geen interesse. En die zitten vanmiddag hier in uw huis, lieve meester. En er is er maar één die verandering geven kan en dat bent u. Dat hebt u beloofd. En eerbiedig wijzen we u op de belofte van het evangelie. Want u hebt ons geleerd in de Heilige Schrift dat Mozes het niet doen kan. En de donder en de bliksem van de Sinaï zullen ons niet bekeren. Maar het lieflijke evangelie uit de zijde van uw lieve Zoon reinigt ons van alle zonden. Daarom bid ik u dat de Heilige Geest naar beneden komt en dat dit huis vervuld wordt met uw Heilige Geest. En die zal het doen. Dat hebt u beloofd. Wij hebben u niks aan te bieden. We hebben lege handen. Ze zijn omgekeerd en leeg geschud. Maar u hebt wat in onze handen gelegd. En daarmee komen we tot u. Want u hebt de belofte van het evangelie in onze harten gelegd. Zodat wij tot u komen met de belofte en zeggen, Heere, u hebt het beloofd. En zou u het spreken en niet doen, zou u het beloven en zal u het niet nakomen? U bent de rechtvaardige. U kan niet liegen, u wil niet liegen, maar u kan ook niet liegen. U bent recht in al uw weg en al uw werk. U hebt ons dat laten zien in de schriften. En u hebt het door de Heilige Geest in onze harten geschreven. Dat er bij u rechtvaardigheid is, eerlijkheid. Wie tot u komt, die zal u geenszins uitwerpen. Maar die u veracht, die u uitspuwt, die het bloed onrein acht, die gaat voor eeuwig verloren. Daarom zijn wij vanmiddag hier, niet omdat het zomaar een gewoonte is of een traditie. Maar het is een zaak van leven of dood. Het is een zaak van omkomen of behouden worden. Het is een zaak van hemel en hel. Het is een zaak van onrecht, vaardigheid en rechtvaardigheid. Zo buigen we ons eerbiedig voor u neer. Rechten hebben we niet. Die hebben we verspeeld. De kroon is van ons hoofd gevallen. En we staan voor u naakt als zondaren die de eeuwige dood verdiend hebben. We bidden ook voor hen die de verschijning van u hebben liefgekregen, maar die u uit het zicht zijn kwijtgeraakt. Die andere tijden in hun leven hebben ervaren dat ze zien mochten op Jezus, Jezus alleen. Maar er zijn donkere wolken geschoven voor het oog van het geloof en ze zijn u uit het oog kwijtgeraakt. Lieve meester, op de bodem van hun hart horen ze diep in de verte uw stem waar u gesproken hebt, maar het is zo ver weg. Gebruik uw woord vanmiddag om uw kinderen te bekeren. Om ze te brengen aan de voeten opnieuw van het kruis. Opdat ze zouden leven uit het wonder en uw grote naam zouden prijzen en loven tot in eeuwigheid. wil bidden voor hen die denken dat ze niet meer bekeerd kunnen worden. Misschien wel dat ze denken, ik ben een Judas. Voor mij is het te laat. Ik heb te veel gezondigd, ik ben door het lint gegaan. En ik loop met wanhoopsgedachten dat ik er een eind aan maken wil. Wie zou dan nog zalig worden? Maar ik weet dat er bij u uitkomsten zijn tegen de dood. Al zitten we vanmiddag zo in de kerk dat we wanhopen aan ons behoud. En dat de duivel ons influistert dat we de zonde tegen de Heilige Geest hebben gedaan. En dat we daardoor verlamd zijn en we liggen plat op de grond en we hebben geen kracht om ons hoofd op te heffen. Maar u bent een God die doden uit een dode graf tot leven roept. U bent die God die biddeloze en harteloze tot bekering brengt. In die verwachting zijn wij vanmiddag naar uw huis gekomen om daar getuige van te mogen zijn. Ik wil bidden voor hen die hun tenten hebben opgeslagen bij de berg Sinaï en die het kostelijk vinden om de donder en de bliksem van Sinaï te horen. Maar ze zijn dood. Ze kennen de stem van Sion niet en ze kennen de stem van de zaligmaker niet. Open hun ogen vanmiddag, dat we met zondekennis voor eeuwig verloren gaan. Zelfs met berouw. Zelfs met erkentenis dat we gezondigd hebben. Zie naar Judas. Maar dat we alleen behouden kunnen worden door het zien op Jezus. En verlost kunnen worden van de toorn en de vloek door het zien op uw lieve Zoon. Wij bidden voor hen die betoverd zijn. Niet door de bioscoop en door de wereld, maar betoverd zijn in de kerk. Die opnieuw zijn teruggevallen in de werken der wet en de vrijheid die er is in Christus zijn kwijtgeraakt. En ze horen hun naam noemen, maar ze weten niet terug te keren, maar u wel. U laat 99 rechtvaardigen achter om die ene op te zoeken. Zijn poten gebroken, wel weg kunnen lopen, maar nooit de weg meer terug kunnen vinden. Maar u hebt beloofd, ik neem je op mijn schouders en ik draag je naar huis. En er is vreugde, vreugde en blijdschap thuis, bij de buren. Omdat deze mijn zoon dood was, maar leeft tot in alle eeuwigheid. Zo storten we ons hart voor u uit. En zo komen we tot u en we hebben grote gedachten van de genade van onze Heer Jezus Christus. En we hebben grote gedachten van uw trouw en van uw barmhartigheid. Zegen deze gemeente. Ze zijn het niet waard. Ze hebben het niet verdiend. Ze hebben het verknoeid en verzondigd. Maar u bent een God die het doet niet om onzentwil. Maar ik doe het om mijn grote naamswil. Laat er vanmiddag een geluid gehoord worden zoals op de Pinksterdag. Het werk van uw Heilige Geest. Zodat Urk zal horen en opsnuiven. Dat uw werk een spoor achterlaat in ons leven, morgen op ons werk of op school of waar dan ook. Omdat u verheerlijkt en groot gemaakt wordt, dat wordt u niet door godsdienst en ook niet door wetjes en door regeltjes. Maar u wordt verheerlijkt als een liefelijke reuk. Van het werk van u uitgaat door onze harten, uw naam tot eer. Dit alles bidden wij, om de Heer Jezus Christus wil. Amen. Ik heb een hele lijst voor u namens de kerkenraad. Vrijdagavond zijn de volgende lidmaten door de kerkenraad als beleidende leden aangenomen. Henry Bollen, Nagel 30A. Nikai, Delfgauw, Kluisstraat 2, IJsselmuiden en Willeke Hakvoort, Westgat 21G. Tiemen Hakvoort, de Akker 27 en Jasmijn Bakker, Waakhoogte 16. Laura Kaptein, Vites 34. Daniel Kramer, Melanie Kramer en Litja Kramer, Karel Doormanweg 60D, Tollebeek. Frederik Post en Rianne Post, Bakker, Voorland 11. Reinder van Urk en Maria van Urk, de boer, voor onder 41. Janneke Woord, Loosman, Arianov, 18. De dienst waarin zij openbare belijdenis van het geloof afleggen vindt plaats op de tweede pasdag, maandag 21 april. Wij bevelen deze nieuwe lidmaten van harte in uw voorbeden aan. Deze week wordt er van maandag tot en met donderdag een overdenking gehouden in het kerkje aan de zee. Aanvang 8 uur, aanstaande donderdag hoopt dominee Budding de overdenking te houden, iedereen van harte uitgenodigd. Aanstaande woensdag 16 april vindt de paasfeestviering van de senioren plaats en we beginnen om 4 uur en de inloop is om 3:30. We sluiten de viering af met een broodmaaltijd. Alle senioren zijn weer van harte uitgenodigd. Voor de ochtenddienst van Goede Vrijdag 18 april wordt de hele gemeente uitgenodigd. En wij houden deze dienst samen met de CGK, Maranatha gemeente in de Emanuelkerk. De dienst waarin dominee C. Budding hoopt voor te gaan begint om 10 uur. En tijdens deze dienst zal er ook kinderoppas zijn. Er zal 1 collecte gehouden worden. Die is bestemd voor de noodhulp in Myanmar. SVB dit doel speciaal vermelden. Oh, dat is tegen mij gericht. De lentefair heeft het prachtige bedrag van 4800 euro opgebracht. En we danken de heren voor alles wat hij ons deze middag gaf. Voor de contacten en de gesprekken. We willen iedereen bedanken die op welke manier ook heeft bijgedragen. Voor alle genoemde data die we hebben uitgesproken geldt Deo Volente. De collecte, de eerste voor de eredienst, de tweede voor schulddelging en de derde voor het onderhoudsfonds. We gaan Psalm 106 zingen, gemeente, Psalm 106. En we gaan van het derde, het vierde, 13e en het 26e vers van Psalm 106. Psalm 106 vers 3. Geef dat mijn oog. Dat is mijn gebed vanmiddag. Ook uw gebed. Geef dat mijn oog het goed aanschouw. Welke gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. Omdat ik u mijn rotssteen noem en delend in uw volksgenoegen mij met uw erfdeel blij beroem. Psalm 106, 3, 4, 13 en 26. U mag allemaal uw armen over elkaar doen. U mag ze ook samen vouwen. Want er wordt vanmiddag geen werk van u gevraagd. Want u wordt niet zalig door werken, maar u wordt juist zalig door ophouden met werken. U krijgt vanmiddag geen loon omdat u gewerkt hebt. Maar u krijgt vanmiddag loon als u ophoudt met werken. Je wordt niet rechtvaardig door werken. Daar word je alleen maar meer onrechtvaardig van. Maar je wordt rechtvaardig zonder werken door het eenvoudig vertrouwen op hetgeen wat God straks in uw schoot legt. U vertrouwt het misschien niet. U maakt het verdacht. Dat wordt ook straks uw eeuwig verderf. Dat u tegen God gaat zeggen, u bent niet eerlijk geweest. Maar houd er rekening mee vanmiddag dat God eerlijk is. Hij is rechtvaardig. Hij verdoemt wie het waard is. En hij behoudt wie in zijn Zoon geloofd heeft. Eigenlijk kunnen we naar huis. Die rugzak van u en die van mij, die moet verbrand worden. Net als Paulus. En misschien klinkt dat voor de belijdeniscatechisanten niet zo aardig. Maar straks krijg je een belijdeniskaart. Paulus die zegt, ik heb hem in een vuilniszak gedaan, samen met mijn doopbewijs. En ik heb het langs de kant van de weg gezet en ik heb er een rood kruis op gezet met een doodskop. Staat letterlijk in Filippenzen 3. Hij zegt, want het was niet alleen niet nodig tot mijn behoud, maar het was zelfs schadelijk. Het was schadelijk dat ik aan de voeten van Emanuel was opgevoed. En het was schadelijk dat ik zoveel kennis had. Ik heb het allemaal als grof vuil. Durft u dat ook? Aan de kant van de weg gezet. En de gemeente kwam het ophalen om het te verbranden. Vanwege de uitnemendheid en de heerlijkheid van Christus. Dat was het geheim. Het geheim wat de fariseeën natuurlijk niet door kon slikken. En de schriftgeleerden ook niet. En u misschien ook niet. Misschien is dat uw grootste strijd. Dat de plaats waar het heil verkregen wordt, is de plaats van de executie. Als er ooit evangelie geschitterd heeft, dan is het geweest op Golgotha. Jongens en meiden, de berg Golgotha was een schedel met twee oogkassen. Het werd natuurlijk niet voor niets schedelplaats genoemd. Want de gekruisigden, die moesten daar zo lang blijven hangen totdat de gieren al het vlees hadden opgegeten en dat er alleen nog maar botten en een schedel overbleef. Dat was Golgotha. Daar werden trouwens geen heidenen gekruisigd, maar alleen Joden. Dat leert ons ook de geschiedenis van Lucas. Lucas leert ons dat langs naast Jezus er twee Joodse jongetjes hingen. Ze waren besneden. Ze waren kinderen van Abraham. Ze waren kinderen van het verbond. Maar ze hadden een foutje gemaakt. Ze hadden iemand vermoord. En ze worden naast Jezus gehangen. En Jezus in het midden. Op Golgotha. Daar schittert straks, ik ga u dat straks voor de ogen schilderen, daar schittert het evangelie. Ze zijn vastgespijkerd. Op deze plaats is de nagel door hun heen gegaan. Want had die nagel door hun handpalm gegaan, dan had de handpalm gescheurd. Ze waren niet zomaar daar neergehangen, Maar ze waren een afschrik en een afschuw voor het volk. Het was een dood die de Romeinen hebben bedacht. En die dood die moest elke Romein afschrikken om zonde te doen. Deze jongens hebben, ondanks dat ze wisten, vanuit de Tora en vanuit de Romeinse overheersing, dat ze niet doden mochten, hebben toch gedood. En ze worden gekruisigd als twee misdadigers. Schrik niet, daar klinkt het evangelie. Het evangelie klinkt op de plaats van de executie. Deze jongens die moesten sterven. Rechtvaardig, toch? Ze hadden gezondigd, toch? Ze waren het er niet mee eens, ze hebben gevloekt. Dat past ook niet, hè, als een Joodse jongen. Als je besneden bent, als je het zaad van Abraham bent. Maar ze hebben allebei, zegt Marcus, gevloekt, gelasterd. Het was ook een afschuwelijke dood. Er was niets erger te bedenken onder de zon dan dat je gekruisigd werd. En in het midden ging Jezus. Hij was de grootste, de middelste. Niet per ongeluk, maar heel bewust, door God uitgekozen. Want op de plaats van de executie moest het evangelie des te heerlijker schitteren. Zodat ik vanmiddag naar Ur kom met dit woord der verzoening, wat God in mijn hart gelegd heeft. Dat zijn dienaren van het woord. Ik ben niet gekomen met een verhaaltje, niet met een romannetje, niet om u bezig te houden. Lieve gemeente, ik heb ook uw goedkeuring niet nodig. Ik ben een dienaar van Christus en ik heb rekenschappen af te leggen aan mijn meester. En ik zal u eerlijk vertellen, u bent allemaal veroordeeld tot de eeuwige dood. De Bijbel zegt dat u een misdadiger bent en dat uw voeten snel zijn om bloed te vergieten. En dat u een moordenaar van mensen bent, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar dat u een moordenaar van God bent, is nog aangrijpender. Al zit u hier in de kerk met driedelig zwart, al hebt u een leven dat klinkt als een klok, maar God kijkt anders naar u als dat uw buurman naar u kijkt. De Heere zegt tegen u en tegen mij dat er niemand rechtvaardig is, ook niet tot één toe. En ik moet het u zeggen, anders ben ik niet eerlijk. Maar er is niemand van u die naar God zoekt en die naar God vraagt. Ik moet u eerlijk vertellen, u kunt over 1 uur, kan het vonnis wat over u uitgesproken is, voltrokken worden. Door een hartinfarct. Of dat morgen de dokter tegen u zegt, u hebt kanker en u hebt nog 2 maanden te leven. Ik denk dat u vreselijk zal schrikken als de dokter dat tegen u zal zeggen. U gelooft die man op zijn woord. En u voelt uzelf eigenlijk heel goed. U zegt, dokter, ik begrijp het niet, want ik voel me eigenlijk kiplekker. Ja, maar u hebt kanker. U moet sterven. En langzamerhand komt u tot de ontdekking dat de dokter gelijk heeft. U voelt uw krachten wijken. En dat is het ergste nog niet, maar u kunt niet meer bidden. En u kunt niet meer roepen. En u durft niet meer naar God te vragen. In gedachten zie ik 2 jongens vastgespijkerd aan een kruis. Je kunt tegen die jongens zeggen, vouw je handen en bid. Maar het zal niet baten. Als je dit tegen deze jongens zegt. Hun handen die zijn vastgespijkerd aan het hout. Als je zou zeggen tegen deze jongens, buig je knieën en bid tot God. Het zal niet meer gaan. Het is voorbij. Het kan niet meer. Het doodsvonnis hangt boven hun hoofden. Ik wil u vanmiddag in alle liefde. Het klinkt luguber. Het klinkt heftig. Het klinkt heel schokkend, maar dit is uw beeld U hangt daar ook vloekend en scheldend. Hoe zou er voor deze mens verandering zijn? Hoe zou de verandering zijn te wachten voor deze twee jongens en voor u en voor mij? Mijn eerste gedachte is voor het laatst gezien. Ze konden zich niet meer bewegen, hun handen niet meer en hun voeten niet meer. Hun lichaam was doorkruist van de pijn. Ze konden nog één ding doen, ze konden hun ogen draaien naar links en naar rechts. Deze jongens waren helemaal niet ermee bezig. Deze jongens hadden geen last van hun zonde. Ze hadden hooguit een benauwd geweten, omdat ze iets gedaan hadden wat niet mocht. Maar ineens zien ze Jezus. En hoe ze het precies hebben geweten, ik weet het niet. Straks zal u misschien wat meer erover horen. Maar ze hebben die ene die heeft zijn blik geslagen op Jezus. Er is namelijk een boek in de handel dat heet Het Zien op Jezus van Ambrosius. En zalig worden, dat word je niet door prestatie en door werken. Niet door een perfect leven. Maar je kunt alleen maar zalig worden door het zien op Jezus. Daarom verkondig ik u, wie in oprechtheid op deze Jezus ziet, de man van smarten, die verzocht is in krankheid, die zal behouden worden. Door God serieus te nemen wat God gezegd heeft. Zoals Johannes de Doper zei, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Misschien zegt u wel, ik zie geen heerlijkheid in Christus. Daar hangt een man met een lendendoek, uitgekleed, met een kapotgeslagen rug. Hij staat bekend als een misdadiger. En wij dachten dat hij juist van God geplaagd en geslagen was. En deze man, daar wijs ik u op, die gaat straks schitteren in de prediking. Terwijl u daar op de plaats van de executie uw laatste uren telt. En wordt u opgeroepen door Gods dienaren, niet door een engel uit de hemel. Ook niet door opgetrokken te worden tot in de derde hemel. Maar u wordt geroepen door de verkondiging van het woord om te zien op Jezus. Dan moet u niet zeggen, een mens kan niet zien. Dan moet u ook niet zeggen, dominee, we zijn blind en geestelijk dood. Dan hebt u het geheim nog niet begrepen. Want God heeft beloofd dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En degenen die blind zijn, die zullen zien. Ik beveel u om te zien op Jezus. Het is niet zomaar een vrijblijvend praatje en plaatje. Het is niet vrijblijvend. Het gaat namelijk gepaard met het bevel van geloof en bekering. Wel in de goede volgorde hoor. U moet ophouden om uzelf te bekeren. U hangt aan de schandpaal. U bent in de ogen van God een misdadiger. En u bent onbekwaam tot enig goed. Houd op met werken. Houd op door uzelf op te knappen en een aantrekkelijk iemand te worden in de kerk. U bent onaantrekkelijk voor God. U kunt alleen maar aantrekkelijk worden voor God als u het eigendom bent van de Heer Jezus Christus. Ik zal u bewijzen uit de schrift, uit Galaten 3, dat de Galatiërs het niet gekregen hebben door werken. Misschien wordt u bedroefd. Misschien herkent u de rijke jongeling in uzelf. En hij had vele goederen. En hij gaf ook aan vele mensen vele goederen. Het heeft hem niet gebaat. Het heeft hem niet gered van de toorn van God. De Galatiërs waren heidenen. Paulus heeft Christus gepredikt, voor de ogen geschilderd. Ik wou dat ik het ook kon. Ik zou er alles voor over hebben. Om die heerlijke Heer Jezus u voor de ogen te schilderen. Maar de Heilige Geest doet het. De Heilige Geest laat Christus zien op de plaats van de executie. Met het bevel van geloof en bekering dat een ieder die op Christus vertrouwt, die is behouden. Die wordt niet langzamerhand behouden, maar die is behouden. Je wordt niet langzamerhand rechtvaardig, maar je wordt rechtvaardig verklaard. Je gaat bij het zaad van Abraham behoren, een kind van Abraham worden, een ieder die gelooft. En een ieder die gelooft, daar moet tegen gezegd worden dat hij in de ogen van God een rechtvaardige is. Alleen door het eenvoudig vertrouwen om wat God beloofd heeft. Wat heeft God beloofd? Dat een ieder die de gekruisigde Christus aanschouwt, die is behouden. Daarom ben ik vanmiddag niet gekomen om alleen hem voor de ogen te schilderen. Want ik weet dat er hier mensen zitten in de kerk, ik weet het zeker. Al ken ik de meeste van u niet, en die bedoel ik juist. Die ik eigenlijk niet kan kennen van gezicht, maar ik weet wie u bent. U wacht ergens op. Waar wacht u op? Misschien wel dat er een stem uit de hemel komt. Of misschien wel dat je opgetrokken wordt tot in de derde hemel. En dan? Ja, dan heb je een bijzondere ervaring. Dan heb je wat om te vertellen. Oh ja? Paulus zou, als hij uw dienaar was, zou Paulus tegen u gezegd hebben, u bent vervloekt. Dat zijn niet mijn woorden, maar in Galaten 5 waren er ook dominees en die zeiden, ja, het geloof in Christus, dat is wel belangrijk, maar er moet wel wat bij. Dat denkt u ook, hè? Er moet wat bij. Het is niet compleet, het is niet af. Dat zei Rome ook. Rome zei, het is wel het geloof in Christus, maar er moeten wel werken bij. De mensen moeten wel bewijzen dat ze het goed bedoelen. Dat zei Rome. Dat klinkt oprecht. En de Galatiërs die zeiden, die dominees die bij de Galatiërs kwamen, die zeiden, je moet wel je eigen besnijden, anders is je geloof niet echt. En Paulus zegt met verontwaardiging tegen die dominees in Galatië. Jullie hebben de mensen betoverd. Er moest iets bij. Dat zit heel diep, gemeente. Het zit heel diep in ons. Dat er iets bij moet. Een bewijs. Gods vrucht, heiligheid, biddend leven, een zoekend leven. Vervloekt is die vrouw en die man die zijn vertrouwen stelt op alles wat buiten Christus is. Daarom, je wordt zalig, dat moet je horen. Dat vertelt jouw geweten je niet, je opvoeding ook niet. Maar dit moet door het woord verkondigd worden. Het woord heeft het laatste woord. Daarom zegt Paulus, ik heb Christus jullie voor ogen geschilderd. Jullie hebben hem gezien. Nee, niet lijfelijk, niet met je ogen letterlijk. Maar je hebt hem gezien door het geloof. Kon ik dit maar eens uitleggen. Wat is dat door het geloof Jezus zien? Dan worden je oren ogen. Dan ga je hem zien als hij voor je ogen geschilderd wordt. En God heeft beloofd waar die verkondigd wordt en waar die geschilderd wordt voor de ogen, dat hij daar met de Geest aanwezig is. Gelooft u dat? Gelooft u dat de Heilige Geest vanmiddag aanwezig is? Waar het woord open gaat en Christus geschilderd wordt, is de Heilige Geest in ons midden. Wat doet de Heilige Geest? Door het horen van het woord werkt de Heilige Geest geloof in onze harten. We gaan Christus serieus nemen. Misschien wel voor het eerst in je leven. Dat er een bewustzijn komt door de Heilige Geest in je hart. Dat ons enig behoud alleen ligt in die man van smarten. Ze zeggen wel eens, er is niet zo verborgen als Christus. Ik geloof er niks van. Ik geloof dat niemand zo openbaar gemaakt is door de Vader dan zijn lieve Zoon. Want die Vader wil niets liever dat de gehele gemeente van de bron zou zien op zijn Zoon, Jezus Christus. Hoe weet ik dat? Niet door een engel. Niet door een droom. Niet door een visioen. Levensgevaarlijk. Maar hoe weet je dat dan? Door het horen van het woord. Want het klinkt vanuit de schrift tot driemaal toe. Deze is mijn geliefde Zoon. In de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Dus door het zien met het oog van het geloof wordt Christus je dierbaar. En weet u wat het wonderlijke is? Dat de Heilige Geest dat geloof in je hart werkt. Dat je vanmiddag voor het eerst misschien wel van je leven mag zien en zeggen, ook voor mij is het echt. Echt voor mij. Steel ik hem niet, je kunt Jezus niet stelen. Want hij wordt je geschonken door de verkondiging van het woord, door de belofte van het evangelie. Maar misschien vertrouwt u het niet, u vertrouwt het niet. U bent natuurlijk levens, vindt u het gevaarlijk. Want dan kan iedereen hem wel aannemen. Waarom gebeurt het dan niet? Is geloof dan niet het meest kostbare wat de Heilige Geest in je hart wil werken? Dat je Christus gaat zien. Op een andere manier zoals de wereld naar hem kijkt. En de godsdienst naar hem kijkt. Die willen een koning op een troon. Als een man die het voor het zeggen hebt, die de vijanden aan zijn voetbank brengt. Waar de mensen voor buigen en waar de mensen hem prijzen. Deze Jezus, die ken ik niet. Dat is een Jezus van uw beeld en van uw gedachten. Maar de Jezus die de schrift mij leert, is de man van smarten. Zie je hem hangen? Hij heeft zich tot zonde laten maken om u te kunnen bevrijden van alle zonde en verderf. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Daarom hangt hij daar met de bloedsporen dat de ploegers zijn rug hebben doorploegd. Daar hangt hij. Opdat hij dierbaar, heerlijk, aannemelijk, aantrekkelijk wordt voor het geloof. Want het ware geloof kent geen andere Jezus. Die gezegd heeft, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met al uw goede bedoelingen en met al uw ernst en met al uw ijver. En met al uw veroordeling van alles, de eeuwige dood moeten sterven. Maar wie op Jezus ziet, als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, die is behouden. Dat moet u horen. Ik ben niet alleen gekomen om hem u voor de ogen te schilderen. Maar ik ben ook gekomen om te zeggen tegen u, zwakgelovige. Misschien beeft uw handen en knikt uw knieën. En het is te groot voor u om te geloven dat je zonde alleen vergeven wordt door het zien op Jezus. Maar ik ben gekomen om u dat te verkondigen. Dat het genoeg is. Dan moet u niet zeggen, dat zegt een dominee. En het heeft geen waarde. Ik ben een dienaar van Christus. Ik ben een ambassadeur van mijn meester. En hij heeft tegen mij gezegd. Die aangevochtenen. Die twijfelaars. Die heerlijkheid gezien hebben door het woord. In de Christus der schriften. Verkondigt het hun. Wat moet ik hun verkondigen? Dat een ieder die in deze gekruisigde Christus gelooft, dat ik verkondigen moet tegen deze mensen dat uw zonden vergeven zijn. Opdat u straks naar huis zou gaan. Gebroken, gebroken. Waardoor? Door het zien op Jezus. Dat u ziet dat u om uw zonde, ja die van jou, dat hij vrijwillig dat op zich nam. En dat hij de toorn van God die op het ganse menselijk geslacht rustte, dat hij die op zich genomen heeft. En dat u op hem zou vertrouwen tot uw eeuwig behoud. En dat u al uw werken en al uw vroomheid, uw trots en uw hoogmoed, dat het van u afglijdt door het zien op Jezus. Dat je misschien voor het eerst in je leven zegt, lieve Heere Jezus, alles wat aan u is, is gans begeerlijk. U bent mijn liefste. Door het zien op Jezus, in de plaats en op de plaats van het executie, daar hangen ze, twee broertjes misschien wel, links en rechts van Jezus. En hun ogen dwalen allebei naar Jezus die in het midden hangt. En de een die breekt en de ander die berst. Ook vanmorgen, vanmiddag hier in de kerk. Ik leg het aan uw hart. Eén breekt en de ander die barst. Bent u gebroken? Nee, niet doordat het oordeel u aangezegd wordt. Maar dat u gebroken bent. Hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat u straks naar huis gaat met het loflied in uw hart. En met de zekerheid... van het geloof wat de Heilige Geest in je hart werkt. Dat je behouden bent alleen door het eenvoudig vertrouwen op Christus alleen. Het zien, misschien wel voor het laatst. Misschien bereik je de einde van de dag niet. Maar dat je vanmiddag hier in de kerk hem ziet. Hem dierbaar acht. En dat u zegt, geef mij Jezus of ik sterf. Want al mijn geld en al mijn goed en al mijn goede werken kunnen mij niet redden. Jezus alleen. Ik verzeker u dat er in de hemel blijdschap is. Want dit is Gods werk. Dit is geen prestatie van een vrome broeder of zuster. Dit is genade. Genade als je je vertrouwen liet stellen op Christus alleen. Nog een voorbeeld, wat u al zo vaak van mij gehoord hebt. Misschien wordt u me een beetje zat, dat zal best kunnen. Maar ik zal, zolang ik nog adem heb, hierover preken. Omdat ik geloof dat veel kerkmensen straks verloren gaan. Omdat ze gemeend hebben en hoop hebben. Hoop dat ze veranderd zijn. Misschien wel van kerk. Misschien wel van kleding, misschien wel van gewoontes en tradities. U zult straks worden uitgespogen door de rechtvaardigheid van God. Want u moet namelijk net zo rechtvaardig zijn als God rechtvaardig is om behouden te worden. Door het zien op Jezus. Hij was de rechtvaardige. Jij niet. Je hebt gefaald. Je hebt gestruikeld. Je bent onderuit gegaan. Maar hij niet. Zelfs toen hij hing daar in de grootste smarten. Toen heeft Jezus vertrouwd op zijn vader. En hij heeft niet één zonde gedaan. Hij was een rechtvaardige. Wie op Jezus ziet als een zondaar en een goddeloze. Die is in de ogen van God een rechtvaardige. Daar gaat het over. Ik voel me ook geen rechtvaardige. Integendeel. Dan weet u gelijk wie u voor u hebt. Nochtans weet ik door het geloof dat ik in Christus wil. Door het zien op Jezus een rechtvaardige voor God ben. Ik zei de laatste keer tegen u dat die Joodse rabbijn. Daar zit de kerk ook vol van. Die Joodse rabbijn zegt ik doe mijn best. Toen ik vroeg aan hem ben je rechtvaardig. Hij vond mij hoogmoedig, doordat ik dat durfde te zeggen. Hij zei, ik doe mijn best, ik probeer het. Ik denk dat er vele mensen in de kerk zitten, die zeggen, ik doe mijn best, ik bid erom. En ik hoop dat ik langzamerhand rechtvaardiger word. U wordt het niet, in de eeuwigheid niet. Je bent het of je bent het niet. En je wordt het alleen door het geloof in Christus. Word je in de ogen van God een rechtvaardiger. Al is er geen rund in de stalling en al is er geen vrucht meer aan de vijgenboom, nochtans ben ik rechtvaardig, zegt het geloof, voor God. Maar het is niet alleen het zien. Die jongens die hebben daar ook wat gehoord, u ook hè. Op de plaats van de executie, waar het oordeel voltrokken wordt, daar klonk het evangelie. Vader, vergeef het hun. Ze hebben het gehoord. Hun handen waren gebonden en hun voeten waren gebonden. En de pijn was ondraaglijk, maar ze konden nog horen. U hebt net gezegd dat we dood zijn. Ze konden nog horen. Ze hebben het gehoord. U ook? En die ene heeft erop vertrouwd. Dat daar niet zomaar een rabbi hing, maar die had een vader in de hemel. En die bad aan het kruis voor die vloeker, voor die godlasteraar, voor die moordenaar. Waarom is die ene behouden? Alleen omdat Jezus gebeden heeft. Jezus bad. Ik wil dat u op Jezus ziet. Dat u niet ziet op uw eigen gebed en op uw gebedsleven, maar dat u ziet op het gebed van de Heer Jezus. Dat gebed wordt door de Vader verhoord. Daar kun je op vertrouwen. Daar kun je jij gaan overleveren. Al blijft jouw gebed in je keel steken. Al val je soms in slaap tijdens jouw gebeden. Maar Jezus bad. Vader, vergeef het hun, want ze hebben nog niet eens in de gaten. U misschien ook niet, wat ze doen. Hij heeft het gehoord. En hij heeft het geloofd in de laatste uren van zijn leven. En dan zeggen wij wel eens tegen elkaar, ja, wacht daar niet op, want er staat er maar één van in de Bijbel. Maar hoor eens even, weet u wat voor een wonder dat dit is? Dat dit opgetekend staat in de schrift. Dat je op het eind van je leven, je hebt heel je leven verknoeid. En je hebt je godsdienst als een soort mantel aangedaan, maar je was van binnen onoprecht. En dat je aan het eind van je leven je ogen geopend worden. Omdat je het gehoord hebt voor het eerst, nooit het gehoord. 60 jaar en 70 jaar in de kerk gezeten, nooit het gehoord, ook voor mij. Durfde die man, zou u het durven, te vertrouwen op het gebed van Jezus, terwijl je net een moord achter de rug hebt? De godsdienst haakt hier af. En het geloof, nochtans vertrouw ik. Waar vertrouw je op? Op hetgeen wat ik gehoord heb. Daar kun je op vertrouwen. Ik roep u op. Niet om te bidden, niet om te zoeken en niet om te kloppen. Maar ik roep u op, gelooft zijn heil en troostrijk woord en verhard u niet en laat u lijden. Ik roep u op, die het evangelie gelooft, die is behouden. Die op Christus vertrouwt, die is rechtvaardig. Moet je niet opgetrokken worden tot in de derde hemel? De hemel komt naar beneden. Vanmiddag, op de plaats van de executie, opdat het geloof wat in u gewerkt wordt, vertrouwd voor het eerst in je leven, als een zondaar, als een misdadiger, als een crimineel, vertrouwd op die rechtvaardige Christus, de Zoon van de Allerhoogste, die lieve Heer Jezus, die zich 33,5 jaar verloochend heeft. Die de pers alleen getreden heeft. Die de toorn die op u rustte wilde dragen. die niet gedwongen werd om naar het kruis te gaan, maar uit liefde tot zijn vader afstand genomen heeft van troon en kroon om u uit de hel te redden. En hij geloofde. Waaruit weet ik dat deze man geloofde? Eerst geloven en dan bidden. In die volgorde. Vele, vele mensen zitten verstrikt in zoeken, in bidden, in doen en laten. Maar alles wat niet uit het geloof is, dat is zonde, ook uw bidden. U wordt opgeroepen om op Christus te vertrouwen. En een ieder, hoe klein het is, hoe aangevochten, hoe bestreden het ook is, die gaat bidden, die gaat bidden. Net als die man de vorige keer verteld, ik herinner het me nog, die 90 jaar was. Weet u het nog? Hij riep Kolbrugge bij zijn sterfbed en zei, dominee, bid alsjeblieft nog één keer voor mij. Kolbrugge zei, ik bid niet meer voor u, want u hebt heel uw leven gebeden, maar u hebt het nog nooit geloofd. Daar zit het. Daar zit het op vast. Daar ontbreekt het u aan. En deze man daar aan het hout, die zegt, Kyrios, hoe wist hij dat? Nou ja, hij heeft niet alleen het gezien, en hij heeft het ook niet alleen gehoord, maar hij heeft het ook gelezen. Boven op het kraag. Daar stond geschreven, Jezus, de koning der Joden. En de buitenstaanders, die hebben natuurlijk gezegd, wat krijgen we nou? Daar hangt een misdadiger. En het staat niet goed op dat bordje. Want er had moeten staan dat hij gezegd heeft dat hij is de koning der Joden. Maar hij is het niet. Dat zie je toch? Je hebt je ogen toch niet in je zak zitten? Maar deze man zag het bordje staan. Jezus, de koning der Joden. En hij noemt Jezus vanaf dat moment Kyrios. Als u straks, Kyrios, in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Gedenk aan mij. Dat moet je wel durven als je levenslang hebt gekregen. Hè? Dat je mensen in de vernieling hebt achtergelaten. Kapot voor heel hun leven. Je bent een moordenaar. Om dan te zeggen, wie durft het? Wie durft het vanmiddag? Gedenk aan mij, vergeet mij niet, als u straks in uw koninkrijk gekomen zal zijn. Gaat u dan naar het koninkrijk, u die daar in het midden hangt als de grootste der boosdoeners, gaat u straks naar uw koninkrijk? Bent u koning? Ja, dat ziet het godsdienstig hart niet, maar het hart des geloofs ziet Jezus. Met eer en met heerlijkheid gekroond. Nee, niet door een visioen, niet doordat de hemel naar beneden komt. Maar het woord schetst het mij. En we zagen Jezus met eer en heerlijkheid. Die man van smarte, die als een misdadiger buiten de lege plaats werd gekruisigd. Is mijn koning, is mijn Heere. Is niet alleen mijn zaligmaker, maar is ook mijn redder. Die mijn leven vanaf vandaag, leidt en regeert. De moordenaar mag naar huis. Als een gerechtvaardigde. Hij wordt straks binnengelaten als een rechtvaardige. Want de vader ziet de moordenaar aan in zijn lieve zoon Jezus Christus. En hij zegt tegen u, kom binnen. U bent gezegend. U bent een erfgenaam van het eeuwige leven. Ik heb u vanaf de eeuwige dood tot het eeuwige leven verhoogd. Alleen om Jezus wil. Maar u mag nog niet naar huis. U sterft nog niet vanavond misschien. U moet de woestijn nog even verder door. Maar u hebt teerkost gekregen om te getuigen. Al gooien ze u in de gevangenis. Al kost het uw hoofd. Maar van deze Jezus zal ik getuigen. Ik zal rekenschap afleggen aan mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Aan die dronkenlap, aan die drugsverslaafde, aan die prostituees. Ik heb ze opgezocht, tientallen. Onbevreesd, het evangelie verkondigd. Terwijl de pastoor gezegd had, je mag best je leven verkopen om je familie te onderhouden. De zaligheid hun aangeboden. Ik bied hem u ook aan. Nee, niet op persoonlijke titel, dat heeft geen waarde. Ik ben een mens van gelijke beweging als u. Maar ik heb het woord der verzoening van mijn meester gekregen. En ik zal dat woord uitdragen. Al wensen ze mij vanmorgen als brandhout in de hel. Dat hebben Gods knechten te verwachten. Dat gebeurt in Nederland. Zomaar zwart op wit op een brief door je brievenbus. Branden zal je straks in de hel. En daar sta je dan. Vanmiddag in Urk. Met het lieflijke evangelie. Wat mij redt van de eeuwige dood. Wat vele mensen niet kunnen verdragen. Ze worden boos. Ze worden vijandig. Ze worden geïrriteerd en geërgerd. En ze zeggen tegen je, je bedriegt je eigen voor de eeuwigheid. Om dan standvastig te blijven. Door het zien op Jezus. Door je over te leveren. Na 66 jaar. Aan het woord van zijn belofte. Op uw woord. U ook heb ik gehoopt. Heb je meer niet? Nee, zegt Kobrugge. Leg mijn Bijbeltje op mijn borst. En als ik straks in de hemel kom, dan zal ik zeggen, Heere, ik heb niks. Mijn preekjas is uit. Mijn goede werken had ik niet, maar ik heb op uw woord gehoopt. Dan zal het straks klinken, kom binnen. Gij gezegende mijn vaders, je hebt op mijn zoon vertrouwd. Voor het laatst gezien. Voor het laatst gehoord, jij ook. En voor het laatst gelezen. Amen. 89. Gaan we zingen met elkaar. 89 en daarvan het negende vers. 89 vers 9. Gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had, afgezonderd had. Gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held, daar hangt hij tussen hemel en aarde, een held voor Israël hulp beschoren. Ik heb hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. En wat er verder volgt in het negende vers van 89. Laten we bidden en danken, gemeente. Het was door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Uw lijden, uw sterven, uw opstaan uit de dood. U die de smaadheid gedragen hebt, u die aan het recht van uw Vader genoeg hebt gedaan, u die het uit heeft geroepen, het is volbracht. Het is tot een goed einde gebracht. Tetelestai. Dat waren uw woorden, volmaakt. En een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, die is volmaakt. Al getuigt zijn geweten tegen hem dat hij tegen al de geboden van God gezondigd heeft. En niet één gebod heeft onderhouden. Nochtans desniettegenstaande, alleen om uw gerechtigheid, om uw trouw, om uw bloed, om uw leven, zijn wij rechtvaardig voor God. U weet wat er gebeurt. Het gaat naar links of naar rechts. Het is buigen of barsten. En hun harten bersten van vijandschap toen Stefanus zijn ogen ophief naar de hemel. En toen hij u zag, zo is vandaag nog steeds. Wie op Jezus ziet, die wordt veracht. En die met Mozes heult, die wordt geëerd. Maar u hebt gezegd, jullie krijgen straks je loon. Als ik straks terugkom, dan zal ik jullie belonen. En zullen jullie eeuwig bij mij wonen. Bedankt voor uw woord. U weet hoe het geland is. We zien er naar uit dat er parels gehecht worden aan de kroon van de middelaar. Dierbare Heer Jezus. Schoonste alle mensen, kinderen. U bent de liefste van allen. De rechtvaardigste. U bent vaders welbehagen. En wij mogen door het geloof weten dat we met u verbonden zijn. Daarom dat we u noemen mogen. Vader in de hemel. Onze Vader. Die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Dat is het verlangen geweest, Heer Jezus, van uw hart om uw Vader te heiligen. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen straks. Niet alleen in de hemel, maar ook straks hier op de aarde. Dan zullen wij als koningen samen met u regeren. En zullen wij samen met u hier met een lichaam wat heilig en volmaakt is. Samen met u wandelen, Heer Jezus, blijf niet te lang meer weg. Uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, dat zal straks volmaakt hier op aarde zijn. Dat zal de zaligheid uitmaken, willen wat God wil. Geen last meer van onszelf, geen last meer van vlees en bloed. Maar eeuwig bloeit de glorie kroon op het hoofd van Davids grote zoon. Heer Jezus, kom haastelijk. Uw naam tot eer. Amen. Ik roem in God en ik prijs zijn onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. lieve gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.